Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 103 zingen wij het negende vers. Maar 's Heere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, zijn trouwrust zelfs op het late nageslacht. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 103, daarvan het negende vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Colossenzen, daarvan het derde hoofdstuk van het zesde tot en met het vijftiende vers. Wij herzeggen nu Colossenzen 3, vers 6 tot en met 15, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 81, daarvan het 12e vers, opent uw mond, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Kolossenzen 3, vanaf vers 6 tot en met 15. Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefde. Maar nu, leg ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is allen en in allen. Zo doe dan aan, als uitverkorene Gods, de heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, het welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke ook gij geroepen zijt in één lichaam en wees dankbaar.
Gemeente, wij willen u in deze leerdienst nog een ogenblik bepalen bij het eerste gedeelte van artikel 34 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat gaat over de heilige doop. We willen dat eerste gedeelte aan u voorlezen. Wij geloven en belijden dat Jezus Christus, die het einde der wet is, door zijn vergoten bloed een einde gemaakt heeft aan alle andere bloedstortingen die men zou kunnen of willen doen tot verzoening en voldoening der zonde. En dat hij afgedaan hebbende de besnijdenis die met bloed geschiedde, in de plaats daarvan heeft verordend het sacrament des doops, door het welk wij in de kerken Gods ontvangen en van alle andere volken en vreemde religieën afgezonderd worden, om geheellijk hem toegeëigend te zijn, zijn merk en veldteken dragende, en het dient ons tot een getuigenis dat hij in eeuwigheid onze God zijn zal, ons zijnde een genadig Vader. Tot zover deze middag. Het gaat in dit gedeelte over de heilige doop. Wij willen u bepalen bij drie gedachten. In de eerste plaats willen we u bepalen bij de verordening van de doop. In de tweede plaats bij de onbloedigheid van de doop. En in de derde plaats bij de afzondering van de doop. Dus de heilige doop, in de eerste plaats de verordening. We zouden kunnen zeggen de instelling, de voorschrijving van de doop. Namelijk door de Heer Jezus Christus, die het heeft ingesteld vanuit zijn volbrachte middelaarswerk. Gemeente, als we dit jaar ooit bepaald worden bij de diepe betekenis van de doop, dan is het wel vanmiddag. Want de Heere heeft de doop ingesteld vanuit zijn bloedstorting. Daar is geen bloedstorting meer nodig. De bloedstorting van het Oude Testament is vervuld. Onze tweede gedachte, de onbloedigheid van de doop. Letten we dan even op de band die er is tussen de besnijdenis die bloedig was en die niet meer plaats behoeft te vinden, en de doop zoals die vanmiddag heeft plaatsgevonden die onbloedig is. En onze derde gedachte, de afzondering. Als er wordt gesproken van een merk- en veldteken, maar ook wat de diepe betekenis van dat teken is. Gemeente, dit artikel begint met de instelling van de doop door de Heer Jezus Christus. En het maakt, zoals ik u al zei, ook duidelijk dat het sacrament voortvloeit uit de bloedstorting. En daarmee raken we de diepe kern van het sacrament van de heilige doop. Ik heb er al eerder op gewezen dat het bij de doopsbediening niet moet gaan over allerlei bijkomstigheden waar wij het vaak over hebben, maar dat de doop een betekende zaak heeft en dat wij teken en betekenis niet van elkaar moeten scheiden. Want dan scheiden wij iets wat God niet van elkaar gescheiden wil hebben. Als het doopwater geen betekenis meer heeft, wat is de doop dan een arme ceremonie? Wat is het dan leeg? Maar nee, er zit een hele diepe betekenis achter. En daar zou het ons over moeten gaan. En vanuit dat oogpunt heeft Guido de Bray ook dat artikel over de doop opgesteld. Wij geloven en belijden dat Jezus Christus, die het einde der wet is, door zijn vergoten bloed een einde gemaakt heeft aan alle andere bloedstortingen. Jezus Christus is het einde van de wet. We zouden kunnen zeggen, het doeleinde van de wet. Daar was de wet op gericht. Welke wet? Nou, bijvoorbeeld de ceremoniële wet die hier vooral bedoeld zal zijn. De bedoeling van de hele ceremoniële wet in het Oude Testament met al die bloedstortingen, dat was om onderwijs te geven over de komst, de noodzaak van de komst van de Heere Jezus Christus. En de noodzaak van zijn offer tot betaling van de zonden. Het was allemaal aanschouwelijk onderwijs. Er wordt wel eens gezegd, de ceremoniële wet was de pedagoog tot Christus. Het was de onderwijzer tot Christus. In de ceremoniële wetten, daar worden de zonden aangewezen. Daar hebben de mensen de zonde als aan hun lijven moeten ondervinden. Als je bijvoorbeeld denkt aan de onreinheid van kraamvrouwen. Voor ons is het heel gewoon dat we tijdens de kraamtijd visite mogen krijgen. En de familie komt ook graag om dat wonder mee te beleven. Dat was onder de ceremoniële wet helemaal niet zo. Die moeder die lag moederziel alleen in het kraambed. En er was er maar één die haar verzorgen mocht. Waarom? Omdat ze onrein was. Zij was zwaar onrein vanwege het bloed dat gevloeid had. En dat bloed dat ziet op de straf van de zonde. En daarna was zij nog een geruime tijd nog steeds onrein. Totdat er in de tempel een offer voor haar had plaatsgevonden. Wel, dat hebben wij vandaag niet meer. Dat was de ceremoniële wet. Als je kijkt naar wat mensen meemaakten rondom het overlijden. Wat krijgen wij de gelegenheid om afscheid te nemen en onze doden te verzorgen? Wat was dat? Je mocht een dode niet aanraken. Want dan was je geheel onrein. Wat waren dat toch een strenge wetten? Ja, die waren bedoeld om te laten zien hoe gruwelijk dat de gevolgen van de zonden zijn. Maar het ging daar niet alleen over in de ceremoniële wetten. Nee, het ging ook over Christus. Het ging over het bloed van Christus. Al die offeranden wezen heen naar de Heere Jezus Christus. Hij is het einde van de wet. Het moest naar hem toe. En gemeente, zo is het ook met de wet der 10 geboden. Het einde van de wet is Christus. Niemand kan die wet volbrengen die vanmorgen is voorgelezen. Waarom laat de Heere dan die wet zo streng prediken? Wel, die wet die moet zijn een kenbron van onze ellende. Die moet zijn een tuchtmeester tot Christus. Daar is de wetsprediking voor bedoeld en een regel der dankbaarheid. Wij geloven en belijden dat Jezus Christus, die het einde der wet is, door zijn vergoten bloed. De Heere Jezus heeft zijn bloed vergoten. En ja, een van de eerste keren dat dat gebeurd is, dat is met zijn besnijdenis op de 8e dag. Hij heeft zich gesteld onder de wet. Hij heeft zich ook gehouden aan de wet van de besnijdenis. En daarop is nog een hele bloedstorting gevolgd, die uiteindelijk voleindigd is nadat hij gestorven was aan het kruis. En die krijgsknecht zijn speer stootte in het hart van de middelaar. En er kwam bloed en water uit. En daartussen, wat is er een bloed gevloeid. Toen die doornenkroon op zijn hoofd werd geslagen, toen zijn rug van een werd gereten, toen de spijkers door zijn handen en door zijn voeten werden gedreven, door zijn bloedstorting. Waarom was dat nodig? Wel, dat was nodig vanwege de zonde. Daar moest betaald worden aan het recht, aan het onkreukbaar recht van God. En dat bloed, dat heeft nou alle andere bloedstortingen onnodig gemaakt. Hij heeft met dat bloed een einde gemaakt aan alle bloedstortingen. Die waren er veel. Die ceremoniële wet, jongens en meisjes, denk aan het Pascha, denk aan het paaslam. Dat geslacht moest worden en het bloed aan de deurpost gestreken. Denk aan de Yom Kippur, aan de grote verzoendag, aan de bok die geslacht moest worden. En denk aan al die andere offers waar het boek Leviticus over spreekt. Het brandoffer dat gans verteren moest op het altaar. Wat is er ontzaggelijk veel bloed gevloeid in het Oude Testament. We kunnen ons daar geen voorstelling van maken. Maar brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Tussen de besnijdenis en de doop staat Christus. Tussen de besnijdenis en de doop staat de bloedstorting van Christus. Als Christus niet was besneden, als hij zijn bloed niet had gestort, dan hadden wij hier vanmiddag nog altijd een bloedbad gehad. Want dat was het als kinderen werden besneden. Dat was een bloedbad. En dat hoeft nu niet meer, gelukkig hoeft dat niet meer, want er heeft bloed gevloeid. Het bloed van de Heere Jezus Christus. Tussen het Pascha, het oudtestamentische Pascha en het heiligavondmaal staat de bloedstorting van Christus. Daarom slachten wij geen lammeren meer. Daarom brengen wij geen bloedige offers meer. Christus stond op de grens van het oude en van het nieuwe verbond. Door zijn bloedstorting heeft hij een einde gemaakt aan alle andere bloedstortingen. Opmerkelijk is dat twee keer het woordje einde wordt gebruikt. Hij was het einde van de wet, toen heb ik gezegd, het doeleinde, naar hem moest het toe. En het einde hier, in de tweede betekenis, een einde aan alle bloedstortingen, dat betekent dat hij die bloedstortingen voleindigd heeft. Dat het na zijn bloedstorting niet meer nodig is. Hij was de schaduw. Hij was het die aangewezen werd door de schaduw. De schaduw valt vooruit als de zon achter je staat. De schaduw is altijd verbonden aan de persoon. Maar als de persoon daar is, dan valt de schaduw weg. Dan is het doel bereikt. En zo heeft Christus de hele schaduwdienst vervuld. En alles wat je nog zou willen doen, alles wat je nog zou kunnen doen. En mensen zouden best wel veel willen doen, denk ik. Oh, er zijn mensen die willen best. Die willen zichzelf best geeselen. Die mensen die zijn er ook op deze aarde. Die willen zichzelf best pijnigen. Om van de zondestraf af te komen. Maar alles wat een mens zou willen doen of kunnen doen, dat is allemaal te vergeefs. Tot voldoening der zonde. Dat is een ontkenning van de volkomen offerande van Christus aan het kruis. De doop laat ons zien dat die offerande van Christus volkomen is. Daar hoeft geen druppeltje bloed meer bij. Daar hoeft geen druppel bloed te vloeien. Het is een volkomen offerande. Mag ik u vragen, heeft dat offer voor u al waarde gekregen? Heeft al het andere in uw leven de waarde al verloren? Hoe hebt u gekeken naar die waterdruppels zojuist op het hoofd van deze beide meisjes? Hebt u verlangd naar de kracht van het bloed? Hebt u het mogen ervaren in uw ziel? Bent u al erachter gekomen dat alles wat wij aanbrengen, dat het allemaal van nul en geenerlei waarde is? Dat er maar één offer is waar God mee tevreden is, en dat is het offer van zijn zoon. Onze eerste gedachte die ons sprak van de verordening van de doop. Vanuit deze voldoening, we gaan naar onze tweede gedachte, de ontbloedigheid. En dat hij afgedaan hebbende de besnijding. Ja, die was er in het Oude Testament. Ik denk aan de prekenserie over Abraham, Genesis 17, het teken van het verbond. De Heere zegt, dit is mijn verbond, dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u en uw zaad na u, dat al wat mannelijk is u besneden worden. Alleen de jongetjes moesten besneden worden. De meisjes waren in de jongetjes begrepen. Wat dat betreft, dan is ook het teken van het verbond nu rijker dan in het Oude Testament. Omdat nu ook de meisjes, omdat ook de vrouwen dat onbloedige teken mogen ontvangen. Dat moest men in het Oude Testament doen. Als men het niet deed, de Heere zei, dan verbreken zij mijn verbond. Die dat nalaat, diezelfde ziel zal uit zijn volk, uit haar volken uitgeroeid worden. Want hij heeft mijn verbond verbroken. Wat een ernstige opdracht om dat teken aan te brengen en aan te laten brengen onder het oude verbond, maar ook onder het nieuwe verbond. Het is waar dat die besnijdenis natuurlijk niet zalig maakte. Het was een teken. Maar wat iemand zalig maakt, zegt de apostel, de ware Jood, dat is iemand met een besneden hart. En daar moest dat teken van de besnijdenis toe uitdrijven. Hetzelfde is met de doop. De doop maakt onze kinderen niet zalig. Maar dat teken van de doop, dat moet ons uitdrijven om de betekenis te ontvangen. En reken maar dat dat ingrijpend was voor die ouders. Ik heb uw kinderen geen pijn behoeven doen. Gelukkig niet. Maar Zippora, die vrouw van Mozes, die had er ontzettend veel moeite mee. Ze had het bij haar oudste zoon meegemaakt. En bij het tweede kind heeft ze gezegd, dat gaat niet meer gebeuren. Het gaat niet gebeuren. Ze heeft Mozes daarin tegengestaan. En Mozes heeft het maar zo gelaten met alle gevolgen van dien. Waarom zou Zippora dat niet willen hebben? Nou, het was een bloedige toestand. Je gaat je kind toch geen pijn doen? Zippora die begreep helemaal niet de noodzaak daarvan. Die besnijdenis die geschiedde met bloedstorting. Het was pijnlijk. Bij een doopdienst huilde wel eens een kind. Bij de besnijdenis huilden alle jongetjes. Altijd. Want het was een smartelijk gebeuren. Een prediking op zich. Want door die besnijdenis werd in de eerste plaats de ellende aangewezen, de onreinheid. En dat moest worden weggesneden. Dat stukje voorhuid, dat symboliseerde de onreinheid. En die onreinheid moest worden weggedaan. Afgesneden, weggedaan. Dat lichaam der zonde, dat moet uitgetrokken worden. Gemeente, diezelfde prediking ging ook uit van het doopwater. Net zo indringend, wij moeten gewassen worden. En zo niet, dan zijn we buiten het koninkrijk, dan gaan we voor eeuwig verloren. Dat is de indringende prediking die vanmiddag zichtbaar tot u gekomen is. De besnijdenis wees de verlossing aan. Dat bloed, dat wees naar het bloed van de middelaar. Dat een einde zou maken aan de bloedstorting. Al die offeranden en ook de besnijdenis wees heen naar hem. Dat hebben we vanmiddag ook gezien. Dat doopwater, dat wees heen, dat wijst heen naar het bloed van de Heere Jezus Christus, Gods Zoon. Dat middel, dat reinigt van alle zonden. Wat niemand missen kan. Wie we dan ook zijn vanmiddag. En in de derde plaats was de besnijdenis een teken van afzondering. Als je niet besneden was, dan was je geen Jood. Onbesneden te zijn, dat was voor een Jood ondraaglijk. Dat was zelfs een scheldwoord. Onbesnedenen. Het scheidde de Jood af van alle andere volken der aarde. En zo is het ook met de heilige doop. We zullen het straks zien in onze derde gedachte. Het is een teken van afzondering. De drie stukken. Ja, de drie stukken die lagen in de besnijdenis, bloedig getekend. En die drie stukken liggen in de doop, onbloedig getekend. Waarom onbloedig? Omdat Christus zich heeft laten besnijden. Hij die zonder zonde was, maar in de plaats van zondaren is gaan staan. En daarom zich onderworpen heeft, ook aan die wet. Christus heeft in zijn besnijdenis het verlossingswerk aanvaard. Christus heeft in zijn besnijdenis zich geheel afgezonderd voor God en voor zijn dienst. De gehele wet willen vervullen. En daarom is er nu geen bloedstorting meer nodig. Het is een ander sacrament. En dat is het sacrament van de heilige doop. Nee, het verbond is niet veranderd. De beloften zijn niet veranderd. Alleen het enige wat veranderd is, dat is het teken. Het teken dat is onbloedig geworden. Maar het verbond, het genadeverbond, dat is hetzelfde. En wat is er dan een voorrecht dat we daarheen gewezen worden? Het is het hart van de zaak, het offer van Christus. Daar gaat het over. In deze laatste doopsbediening van 2024. En de vraag is, welke betekenis heeft dat offer voor u? En mag u delen in de verdiensten van de middelaar? Is het u door de Heilige Geest, doopformulier, toegeëigend? Die verdiensten van Christus. De rechtvaardigmaking, de heiligmaking, de verzoening en de vernieuwing. Is het u toegeëigend? En als het niet toegeëigend is door de Heilige Geest, mensen, dan missen wij alles, werkelijk alles. Al zouden wij onszelf slaan tot bloedens toe. En al zouden we proberen om onze zonde met onze tranen uit te wissen, het zal nooit gaan. Al wiest gij u met salpeter, al naamt gij veel zeep. Zo is nog uw ongerechtigheid getekend, alleen het bloed. Wij worden teruggewezen vanmiddag naar dat bloed van de middelaar. We gaan naar onze derde gedachte, tot afzondering. Door het welk wij in de kerk Gods ontvangen en van alle andere volken en vreemde religieën afgezonderd worden. Ja, door de doop worden wij afgezonderd. Wereldse mensen worden niet gedoopt. Abraham mocht alleen diegenen besnijden die in zijn huis geboren waren en die hij met geld gekocht had. Wat is het een voorrecht om erbij te mogen behoren? Bij diegenen die de Heere afzondert. Calvijn zegt, dat is al een vorm van verkiezing. Hoor je dat, jongens en meisjes? Dat je hier mag zitten, dat je ook gedoopt mocht worden vroeger, dat is al een vorm van verkiezing. Want heel veel andere kinderen worden niet gedoopt. En jij hebt er ook niet om gevraagd. Dat is Gods vaderlijke zorg in je leven. Hebben we zojuist uit het formulier horen lezen. Wat een voorrecht. Door het welk wij van alle andere volken en alle vreemde religieën afgezonderd worden. Hoe afgezonderd? Maakt de doop je tot een kind van God? Ben je door de doop wezenlijk in het verbond begrepen? We moeten wel bedenken dat Guido de Bray hier schrijft vanuit het wezen des geloofs. Hij schrijft hier wat de doop betekent voor een kind van God. Maar wij weten dat niet alleen Gods kinderen gedoopt worden, nee, dat ook anderen gedoopt mogen worden. En daarom hebben onze vaderen, onze reformatorische vaderen, altijd een duidelijk onderscheid aangegeven. Zo sprak bijvoorbeeld Olevianus over, en wij hebben dat van hem overgenomen, over de bediening van het verbond en het wezen van het verbond. Beide is een vorm van afzondering. Maar iemand die tot het wezen des verbonds behoort, die is werkelijk in het verbond begrepen, tot zaligheid. En dat is bij de bediening niet Gomares. Die spreekt bijvoorbeeld over een uitwendig zijn in het verbond en een inwendig zijn in het verbond. Eigenlijk precies hetzelfde. En weer een ander spreekt over tweeërlei kinderen des verbonds. Niet al degenen die gedoopt zijn, zijn wezenlijk in het verbond begrepen. Maar ook die uiterlijke bediening is wel een afzondering. Het volk van Israël mocht zich niet vermengen met de onbesnedenen. Zij moesten in afzondering leven. De Heere bracht hen in de woestijn. De Heere bracht hen onder de wolkolom en de vuurkolom. De Heere wilde hen de weg naar Kanaan wijzen. Maar dat was nog niet tot zaligheid. Nee, het blijkt heel duidelijk, zegt Paulus, dat het niet al Israël is wat Israël genaamd wordt. Het was niet al Israël wat besneden was, helaas niet. En zo is het ook met de doop. De uitwendige doop is wel een teken van afzondering, absoluut. Maar dat wil nog niet zeggen dat we wezenlijk in het verbond begrepen zijn. Daar is wedergeboorte voor nodig. Dan moeten we in het verbondshoofd zijn. En het verbondshoofd, dat is de Heere Jezus Christus. En als het over die betekende zaak gaat, over die inwendige afzondering, dan zegt Guido de Brij hier om geheellijk hem toegeëigend te zijn. Hem tot een eigendom te zijn. Zijn merk- en veldteken dragende. Prachtige uitdrukking. Guido de Brij zegt, de doop is een merkteken. Een merkteken. Een merkteken van eigendomsrecht. Dat zet de Heere op zijn kinderen. Hij zegt, deze is van mij. Deze behoort mij toe. Slaven droegen heel vaak een merkteken van hun meester in hun lichaam, waaraan iedereen kon zien dat zij het eigendom van die meester waren. En zo mogen Gods kinderen het merkteken dragen van hun koning, die hem gekocht heeft met de dure prijs van zijn dierbaar bloed en hen gemerkt heeft. Nee, dat doopwater, dat is niet alleen op hun voorhoofd gebleven. Maar bij hen is dat doopwater, zou je kunnen zeggen, in hun hart doorgedrongen. En het heeft hen gereinigd door dat bloed van de middelaar. Wat een rijk teken. Ik heb dat ook voorgelezen uit het formulier wat die doop voor Gods kind, voor de gelovigen betekent. Wat die daar allemaal in mag zien. Als die belofte aan Christus gedaan opnieuw betekend en verzegeld mag worden in het sacrament van de heilige doop. Een merkteken en een veldteken, dat is ook een mooie uitdrukking, dat komt uit de militaire wereld. Een veldteken, waarschijnlijk heeft Guido de Brij gedacht aan de oorspronkelijke betekenis van het woord sacrament. Wat was het sacrament? Het sacrament, dat was vroeger de belofte die door een militair werd afgelegd bij het vaandel. Een belofte van trouw. Trouw aan de koning, de eed aan de koning. Het veldteken dat wijst op het hoofd van het leger. Trouw aan het hoofd van het leger. En zo is het sacrament van de heilige doop. De heilige doop wijst op de trouw aan de Heere Jezus Christus. Ja, de doop wijst op strijd, kinderen des Heren. Het wijst op strijd, het is een veldteken. En in die strijd moeten wij strijden voor de koning. Trouw blijven aan de koning. Met alles wat er ook op af zal komen, ook in de tijd waarin wij leven. We mogen dat merk- en veldteken nooit verachten. En gemeente, wat is het om dat merk- en veldteken te dragen als we de betekende zaak missen? Dat is wel heel aangrijpend. Dat zou toch hele grote nood moeten zijn in ons leven. Want dat betekent dat dat gedoopte voorhoofd helemaal niet tot zijn recht komt. Wat is het verschrikkelijk als wij met een gedoopt voorhoofd niet deze koning dienen, jongens en meisjes, maar een andere koning. De Heere heeft ons afgezonderd. De Heere heeft gezegd, je moet mij dienen. En dan lopen we over naar de vijand en dan gaan we de vijand dienen. Weet je hoe ze dat noemen in militaire termen? Dat is deserteren. En is dat erg, deserteren? Als er een Oekraïense soldaat naar Rusland overloopt, is dat erg? Nou, daar staat de doodstraf op. Zo erg is dat. Daar staat de doodstraf op. En zo is het als je met een gedoopt voorhoofd een andere koning dient. Daar staat de doodstraf op. De bezoldiging der zonde is de dood. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, zo mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Kijk, dat noem je verbondsbreking. Gods kinderen kunnen ten diepste het genadeverbond nooit verbreken. Er is geen afval der heiligen. Maar degene die alleen het teken dragen, degene die alleen uitwendig in het verbond zijn, die kunnen het breken. En als je dat breekt, dat is verschrikkelijk. Want daar staat tegenover de verbondswraak. En de verbondswraak, dat is heel erg. Daar zegt de Heere van, ja, dan zal ik u nog erger straffen dan alle andere volken. Dan zullen de andere volken zich vragen, hoe komt het toch dat de Heere zo vergramd is? Je kunt niet zomaar met een gedoopt voorhoofd alles doen. Je kunt niet de wereld intrekken. God wil dat niet. Het is niet dat je ouders dat je niet zouden willen. Die ook niet, want die hebben een ja-woord gegeven. Maar God wilde dat niet in de weg van zijn goddelijke voorzienigheid. En wat is het rijk, dat teken wat je mag dragen. Je kunt nog zalig worden. Met alles wat je in je kinderjaren hebt gedaan, met alle zonden die je misschien van binnen in je hart hebt gedaan of zelfs ten uitvoer hebt gebracht, al zou je een heel vergooid leven hebben, vrienden, je kunt nog zalig worden. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. En dat zou genoegzaam zijn voor de zaligheid van de ganse wereld. Het zou niet te kort zijn. Al zou heel de gereformeerde gemeente van Nunspeet zalig moeten worden. Al zou heel de wereld zalig worden, hoeft de Heer Jezus niet meer te lijden dan hij geleden heeft. Zijn lijden is genoegzaam. Maar het moet toegepast worden aan ons hart door de Heilige Geest. En wat krijgt die doop dan een diepte? Want dan is het een getuigenis, kinderen des Heren, dat hij in eeuwigheid onze God zijn zal. Ons zijnde een genadige Vader. Dat kom je letterlijk, wat is er een eenheid, hè, tussen de belijdenis en de formulieren en de catechismes. Je komt dit letterlijk tegen in het doopformulier. Zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen, alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. Dat heeft God de Vader zojuist betuigd en verzegeld in de heilige doop. Dat is de belofte die hij aan Christus heeft gedaan. Ik zal u tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn in de Heere Jezus Christus. En die belofte die staat als een huis. Tientallen keren werd die belofte in dit achterliggende jaar door de Heere herhaald. Tientallen keren werd het door de Heere bevestigd. Heeft hij zijn kerk gewezen op: ik wil u een genadige vader zijn. Meer nog, ik ben u in Christus een genadig vader. Dat is de rijkdom van het genadeverbond. Ik zal u tot een God zijn. Gij zult mij tot een volk zijn. En de rijkdom van het genadeverbond is ook dat de Heere dat nou niet tot één persoon beperkt, maar dat hij zegt: dat zal ik nou ook zijn in uw zaad. Zegt het toch tegen Abraham: ik ben uw God, maar ik ben ook de God van uw zaad. En dat geeft verwachting. Amen.